Goeiemôre broers en susters. Kan ek eens naar 2 Petrus gaan asseblieft? 2 Petrus. Dat is de Nederlandse Bijbelvertaling dat ik zal uit voorlezen. Dat is pagina 350. Voor degenen die nog niet zo goed vertrouwd zijn met het Nieuw Testament, pagina 350. En ik zal graag lezen vanaf vers 5. Dit is wat Gods woord zegt. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. Met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met godsvrucht, uw godsvrucht met liefde voor uw broers en zusters, en uw liefde voor uw broers en zusters met liefde voor allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind, en is vergeten dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Tot daar het lezen van Gods woord. Alle van ons hebben ooit een dag gekend dat we beseften dat onze kinderjaren voorbij waren. Dat we volwassen geworden zijn. En misschien was dat wel de dag dat je je eerste vakantiejob had. Of misschien was dat de dag dat je afgestudeerd bent, dat je beseft, tja, ik ben volwassen geworden. Of misschien was het wel de dag dat je trouwde. Voor de een zal die dag wat langer of verder in het verleden liggen dan voor de ander. Maar voor de meeste van ons, mag ik toch wel zeggen, ligt die dag achter ons. Het kan natuurlijk wel zijn deze morgen dat er hier broers aanwezig zijn die denken dat die dag die ze volwassen geworden zijn, dat die dag nog moet komen. Dat kan ook. Die ervan overtuigd zijn dat ze nog altijd in hun kinderjaren zijn. Is Christophe niet? Mag dat zeggen van mijn broer, hij is toch weg. Je zou het maar weten als hij luistert. Hoe dan ook. De meesten van ons beseffen dat onze kinderjaren achter ons liggen, mogen dat al zeggen. En we vonden natuurlijk niet zo leuk. We wilden nog wat langer kind blijven. We wilden nog wat langer genieten van ons zorgeloos kinderbestaan. Want we hadden toen bijna geen verantwoordelijkheden. We wilden niet opgroeien en volwassen worden. Maar spijtig genoeg is dat iets dat we natuurlijk niet zelf in de hand hebben. We hebben daar geen controle over. Een mens kan zijn groei niet stoppen. Dat is de wet van de natuur, zeg maar. En dat gaat niet alleen voor de mens. Als we kijken naar de natuurlijke wereld rondom ons, dan zien we dat alles wat leven in zit, dat groeit. Dieren, planten, bomen, gewassen, zelfs schimmels, bacteriën groeien. Zelfs het heelal groeit, deed uit. Dus zoals er een wet bestaat, dat alles wat omhoog gaat, dat ook naar beneden moet komen, zoals de zwaartekracht bestaat, wel zo bestaat er ook een wet in de natuur, dat alles wat leven in zit, groeit. En die wet geldt niet alleen voor de materiële wereld, voor de natuurlijke wereld rondom ons. Die wet, broers en zussen, geldt ook in de geestelijke wereld. Een mens die pas tot één keer gekomen is, die het koninkrijk van God binnenkomt, die komt niet binnen als een volwassen gelovige. Nee, je komt binnen als een pasgeboren zuigeling. Nou, wat moet hij doen? Ja, je moet groeien. Je moet groeien. Het is pas vele jaren later dat de pasgeboren zuigeling tot een jonge man in het geloof kan groeien. En nog vele jaren later kan hij tot volle wasdom groeien. Dus ook in de geestelijke wereld moet er groei zijn. En ik zeg wel, kan hij tot een volwassen gelovigen groeien. Ik onderstreep het woordje kan. We hebben de potentie. Want alle wederom geboren christenen groeien. Dat is zo. Alle wederom geboren christenen groeien. Maar niet iedereen groeit tot volle wasdom. Dat is het tegenovergestelde van de natuurlijke wereld. In de natuurlijke wereld zie je dat alles groeit en alles automatisch tot volle wasdom komt. Dat gebeurt in de natuurlijke wereld, maar niet zo in de geestelijke wereld. Dat is niet zo in het koninkrijk van God. Geestelijke groei komt niet vanzelf. En het is niet gegarandeerd dat je tot volle wasdom zal komen als gelovige. Dat is niet zo. God belooft wel dat hij ons zal redden. Hij belooft dat. Maar hij heeft nergens beloofd in zijn woord dat jij als gelovige tot volwassenheid zal komen. Hij heeft dat niet beloofd. Oké? Het wordt wel aangemoedigd in Gods woord dat we moeten groeien, maar het wordt ons niet gegarandeerd. En geloofsgroei, broers en zussen, in het Nieuwe Testament is een zeer belangrijk thema. Want het is noodzakelijk. Het is absoluut noodzakelijk voor de gelovigen. En omdat het ook zo noodzakelijk is, zo essentieel is, besteden heel wat Nieuw-Testamentische schrijvers er ook aandacht aan. Petrus onder andere. Het overbekende gedeelte heb ik zo net voorgelezen. Veel predikanten gebruiken dat gedeelte om iets te vertellen over geloofsgroei. Maar ook Paulus spreekt erover, ook Jacobus spreekt erover, ook de schrijver van de Hebreeënbrief spreekt daarover. En ook Johannes spreekt daarover. Geloofsgroei. En het staat niet alleen in het Nieuwe Testament, maar je ziet het ook in de gemeente. Wat zie je in de gemeente? In elke gemeente zijn er broers die groeien in hun geloof. Je ziet dat rondom jou. Die krachtiger worden in hun geloof. Die krachten gewoon in hun bediening voor de Heer. Het werk dat ze mogen doen voor de Heer. Gelovigen die vorderingen maken, je ziet dat. Je merkt ook dat God beroep doet op hen. God doet beroep op mensen die groeien en sterker worden in hun geloof. Maar aan de andere kant zie je dan natuurlijk ook dat er broers en zusters zijn die niet meer groeien, die ergens onderweg opgehouden zijn. Ze zijn begonnen met groeien, maar ergens onderweg zijn ze opgehouden. Het zijn broers of zusters die voor een tijdje achterblijven, zeg maar, die tot stilstand komen in een geestelijk leven. Ook dat zie je in onze gemeente. Dus in feite kan je elke gemeente opdelen in groeigroepen. Ik zal ze groeigroepen noemen. Blader eens met mij 3 of 4 pagina's verder, naar de eerste Johannesbrief. Johannes heeft het hier ook over groeigroepen. Geloofsgroeigroepen. De eerste Johannesbrief. Hij spreekt hier over vaders in het geloof, jonge mannen in het geloof en kleine kinderen in het geloof. Hoofdstuk 2, vanaf vers 13. Ik schrijf u vaders, in andere vertalingen staat er ouderen, ik schrijf u vaders omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Dan zegt hij, ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. En dan zegt hij in vers 14, ik schrijf u kinderen, omdat u de Vader kent. Johannes heeft het hier niet over leeftijdsgroepen, nee. Johannes heeft het over het geestelijke groeiproces, de fasen van het geestelijke groeiproces. Met vaders bedoelt hij natuurlijk de volwassen christenen die een vitaal, een levend en een krachtig geloof hebben. Dat zijn de vaders in de gemeente. Met jonge mannen bedoelt hij diegenen die geestelijk sterk staan, maar nog moeten groeien. En met kinderen bedoelt hij christenen die zich in de ontwikkelingsfase van hun geloof bevinden, dus die nog veel moeten groeien. En die drie groepen vind je in elke gemeente. Dus Johannes toont dat er bepaalde groepen zijn waarin je ziet dat het geloof kan groeien of niet kan groeien. Laat ons teruggaan naar de tweede Petrusbrief. Petrus wil ons aansporen, elk van ons, om vaders te zijn in het geloof, om krachtiger te worden in het geloof. En omdat Petrus weet dat geloofsgroei niet vanzelf komt, wil hij ons nu uitleggen, wil hij ons laten weten hoe je nu als gelovige tot volwassenheid komt. Ja, je kan dat wel aanmoedigen, maar je moet ook weten hoe dat je het moet doen. Hoe kom je nu tot gelovige als gelovige tot volwassen? Want Petrus wil dat we het geloof dat we hebben ontvangen, dat we daar nu mee iets gaan doen, dat dat levendig gaat worden. We mogen gerust zeggen dat iedereen van ons, die tot één keer is gekomen, hetzelfde geloof heeft ontvangen. Mag ik dat zeggen? Elk van ons komt tot geloof en iedereen krijgt hetzelfde geloof. Niet meer en niet minder. Lees maar eens vers 1b in de tweede Petrusbrief, waar we zijn. Vers 1b. Aan allen zegt Petrus, die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Oké? Iedereen heeft hetzelfde kostbare geloof. Het geloof dat Petrus heeft ontvangen, dat is hetzelfde geloof als wij hebben ontvangen. Zoals Paulus ook zegt in zijn Efezebrief. Hij zegt, één lichaam, één geest, één geloof, zegt hij. Allemaal hetzelfde geloof. Maar wat zegt Petrus hier? Hebben we gelezen. Dat we nu, aan dat geloof die we hebben ontvangen, dat we daaraan moeten toevoegen. Dat we dat geloof die we nu hebben ontvangen, moeten verrijken, zegt hij. We moeten dat verrijken. En natuurlijk, wij moeten dat verrijken. Maar God, het is God die natuurlijk alleen maar groei heeft. Oké? In die zin dat God ons in de bodem heeft geplant. Hij heeft de grond omgespuit, hij heeft de bodem klaargemaakt en hij heeft er ons in geplant. Ja, als hij ons niet in die bodem plant, kan we niet groeien. Dus in die zin doet God groeien. Oké? God is de oorzaak van de groei. En het is ook God die het water heeft door zijn woord en zonlicht heeft aan de plant. God doet dat. Dus geloofsgroei komt in essentie eerst en vooral van God. Oké? Maar het is niet zo dat God nu in jouw plaats alles gaat doen voor jou. Dat God in jouw plaats jou gaat doen groeien. Dat is niet zo. God gaat jou niet tot geestelijke volwassenheid brengen. Hij zal niet al het werk doen. Het is de plant zelf die de taak heeft, die de verantwoordelijkheid geeft om water op te nemen en om over te hellen naar het licht. De plant heeft die verantwoordelijkheid. En weet nou allemaal wat er gaat gebeuren met de plant als hij dat niet doet. Oké? En zo is het ook met ons. Als je geestelijk volwassen wil worden, zal jij het meeste werk moeten doen. Inderdaad, het zijn wij die ons daarnaar moeten uitstrekken. En dat horen we niet graag. Want we kennen wel allemaal het vers, God zal werk beginnen in jou en hij zal het volleindigen, weet je wel. Maar bij geloofsgroei kan dat niet op toepassen op geloofsgroei. Het is de gelovige zelf die inspanning moet maken. Lees maar een keer in vers 5. Petrus zegt, span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. In een andere vertaling staat er, u moet zich met alle inzet erop toeleggen om uw geloof te verrijken. En nog een andere vertaling, daarom moet gij de grootste vlijt aanwenden. Hoor je dat? Dus het is wel jijzelf, hè? Petrus spoort ons aan om zelf ons geloof die we hebben ontvangen te verrijken, aan toe te voegen. Span u in, met alle inzet en met de grootste vlijt. Jijzelf. En dat wil Petrus ons duidelijk maken. En waarom wil Petrus dat is in feite zomaar klemtoon gaan onderstrepen en dan nog aan het begin van zijn brief? Waarom? Wel, ik geloof dat Petrus heeft gezien in zijn leven wat er gebeurt met de gelovigen als hij niet meer doorgroeit. Petrus heeft dat gezien. Hij weet dat er niks tragischer is in het koninkrijk van God dan een broer of een zus die niks meer toevoegt aan zijn geloof, die niet meer groeit, die zijn geloof niet meer verrijkt. Er is niks dramatischer en tragischer dan zo'n gelovige. En Petrus wil die drama's vermijden. Daarom begint hij zo zijn brief. En het is niet de bedoeling, broers en zussen, deze morgen, om nu juist die broers en zussen in ons midden te gaan viseren die niet meer groeien. Dat is niet mijn bedoeling. Ik wil dat alle van ons deze morgen beter zouden begrijpen wat het inhoudt om geestelijk te groeien. Waarvan geestelijke groei afhangt. Zodanig dat het ons zal stimuleren. Want in feite moeten we allemaal groeien. Ook die volwassen zijn moeten groeien. Zie je dat? Dus het is voor ons allemaal. Niet alleen voor de broers die achterop hinken, of de zussen die achterop hinken, maar voor ons allemaal. Allemaal moeten we groeien. Allemaal moeten we ons geloof verrijken. En vooraleer ik zou willen uitleggen waar geestelijke groei van afhangt, wil ik eerst een keer zeggen waar geestelijke groei niet van afhangt. Puntje 1. Geestelijke groei hangt niet af van tijd. Of van een bepaalde tijdsduur. Nee. Natuurlijk, groeien in geloof, dat vraagt wel tijd. Omdat je tijd nodig hebt om beter vertrouwd te raken met Gods woord. Je hebt tijd nodig om je als gelovige te ontplooien en te ontwikkelen. En je hebt tijd nodig om te weten te komen wat Gods wil is in je leven. Dus tijd is er nodig. Je wordt geen volwassen christen in 1 of 2 jaar. Je hebt tijd nodig, oké? Maar het is niet zo dat naarmate de jaren voorbij gaan, dat je als gelovige ook automatisch geestelijk gaat groeien. Dat is niet zo. In die zin is tijd niet belangrijk, oké? Het is niet zo dat hoe langer je christen bent, hoe volwassener je sterk of sterker je in geloof bent. Dat is niet zo. De schrijver van de Hebreeënbrief is daar heel duidelijk over. Had ik in naar Hebreeën, dat is 3 brieven verder, de Hebreeënbrief. De schrijver zegt hier heel duidelijk dat geloofsgroei, geloofskracht, niet afhangt van tijd. Het is niet zo, hoe langer je christen bent, hoe sterker je staat in geloof. Laten we eens een keer gaan naar Hebreeën 5. Hebreeën 5. En daar zou ik graag lezen vanaf vers 12. Gewoon vers 12 en vers 13. Dan zegt de schrijver, werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn. Dus waarom zegt hij dat? Omdat ze al zo lang christenen waren. U had allemaal leraar moeten zijn, maar in de plaats daarvan hebt u er zelf één nodig. Om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen. Het is met u zover gekomen, zegt hij, dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op wat voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind, zie dat? En hij heeft geen weet van de draagrijte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen, zie dat? Dus hij spreekt over kleine kinderen en hij spreekt over volwassenen. En ook toen, in die tijd, waren er christenen die al jaren de Heer kenden en die ondertussen al leraar hadden moeten zijn, capabel om anderen te leren dus. Maar ze waren ergens onderweg blijven steken. Ze waren blijven steken in die ontwikkelingsfase van hun geloof. Ze waren niet bekwaam genoeg om anderen te leren. Ze konden zich niet ontfermen over pas bekeerden. Dus uit deze passage leren we dat het niet zo is dat je hoe langer je christen bent, hoe geestelijk volwassener je wordt. Dat bewijst deze passage. Oké? Geestelijke groei hangt niet af van tijd. Ten tweede, geestelijke groei hangt ook niet af van kennis. Kennis. Het is natuurlijk wel zo dat het goed is dat je vertrouwd bent met Bijbelse doctrine, met de Bijbelse leerstellingen, dat je betrouwd bent met de Bijbelse verhalen, dat je de opwekkingsliederen van buiten kent, dat je versen van buiten kent, dat is allemaal goed. Maar het feit dat je die kennis hebt, wil ook niet zeggen dat je nu geestelijk sterk staat. Okay? Straks daar meer over. Dus geestelijke groei, geestelijke volwassenheid, hangt niet af van kennis. Oké, dat is ten tweede. En ten derde, laatste, geestelijke groei hangt ook niet af van de activiteiten die je doet binnen een gemeente. Het is niet zo, omdat je zeer actief bent in een gemeente, dat je daarom ook geestelijk volwassen bent. Niet zo, vergeet dat. Oké, dus dat is waar geestelijke groei niet van afhangt. Niet van tijd, niet van kennis en niet van de activiteiten die je doet. Laat ons teruggaan naar 2 Petrus. Petrus gaat ons nu vertellen waar geestelijke groei werkelijk van afhangt. Petrus zegt het volgende. Hij zegt, in feite met zoveel woorden zegt hij, geestelijke groei hangt af van wat je doet met het geloof dat je van God hebt ontvangen. En het is heel belangrijk dat je dat verstaat. Ik zal het nog een keer zeggen. Geestelijke groei hangt af van wat je doet met het geloof dat je van God hebt ontvangen. Daarvan hangt geestelijke groei van af. Dus dat geloof dat je ontvangen hebt, ga je nu niet in een vitrinekast gaan steken. Nee, je doet dat niet. Nee. Het is de bedoeling dat je met dat geloof dat je ontvangen hebt, dat je dat nu als werkkapitaal gaat beschouwen en dat je daarmee aan de slag gaat. Oké? Je gaat daarmee aan de slag. Zoals de Heer Jezus ook zegt in zijn parabel. We kennen die parabel van de talenten. Hij heeft aan elke dienaar talenten en ze gaan ermee aan de slag. En de Heer komt straks terug en hij verwacht dat er opbrengst is. Dus wij moeten met dat geloof aan de slag gaan. Dat moeten we doen. We moeten het gebruiken tegen dat onze meester terugkomt en het moet opbrengen. En natuurlijk, aan de slag gaan met het geloof, dat is niet gemakkelijk. We doen dat allemaal, we proberen dat ook. Dat is niet gemakkelijk, we weten dat wel. Je geloof beleiden in de gemeente is makkelijk. Maar eraan toevoegen en buiten gaan en daarmee werken, dat is niet gemakkelijk. Je weet dat wel. En je kan dat een beetje vergelijken, zo aan het werk gaan met je geloof, je kan dat een beetje vergelijken met het beklimmen van de Mont Ventoux, of de muur van Gerardsbergen. Ik weet niet of er iemand al een keer een poging heeft gewaagd, om dat te doen? David? Te voet? Ah ja, dat is gemakkelijker dan met de fiets zeker. Hè? Geestelijke groei kan je vergelijken met de beklemmen van de Mont Ventoux. Ik kan dat een keer uitleggen. Je moet in de goede klemhouding zitten op je fiets. Je moet in de goede klemhouding zitten. En je moet hard genoeg drukken op de pedaal, dan kom je vooruit. Oké? Dan kom je vooruit. Wel is wat traag, maar je komt vooruit. Wat gebeurt er als je niet hard genoeg op de pedalen drukt? Ja, dan kom je amper vooruit. Je gaat wel vooruit, maar je komt amper vooruit. En je kan zelfs tot stilstand komen. Het is zelfs zo dat het je moeite kost om gewoon weg stil te staan op de hellende kasseiweg. Dat kost moeite om stil te staan. En als je totaal geen weerwerk biedt, geen weerwerk, dan gaat de zwaartekracht beginnen werken op jou en dan ga je langzaamaan afzakken, ga je achteruit gaan, de helling af. En zo, broers en zussen, is met leven, met het geestelijke leven. Je kan het vergelijken met het beklimmen van de Mont Ventoux. Wil je groeien, dan zal je in de juiste klimhouding moeten zitten. En je gaat hard op de pedalen moeten drukken, als je vooruit wilt gaan. En Petrus kan dat maar niet genoeg onderstrepen. We hebben het net gelezen in vers 5, hé. Maar lees een keer in vers 10, en herhaalt dat dan nog een keer. Hè. Vers 10, span u daarom des te meer in, om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Dus, wat Petrus hier ons duidelijk wil maken, en ik hoop dat het ook duidelijk is voor ons, is dat geestelijke groei van ons vereist inspanningen, bloed, zweet en tranen. Dat is wat geestelijke groei van ons vereist. En wij zijn daarvoor verantwoordelijk. Wij moeten ons daarvoor inspannen. En vanaf vers 5 zegt Petrus nu op welk vlak we ons moeten inspannen. Hij zegt niet alleen, doe dat. Nu gaat hij uitleggen wat je moet doen en hoe je kan groeien. Hij gaat nu richtlijnen geven wat je moet doen om je geloof te verrijken. En dan, misschien kan je dat wel, heeft hij een opsomming van 7 goddelijke karakteristieken. 7 goddelijke karakteristieken. En als geloof moeten we dus met deze 7 karakteristieken verrijken. Nogmaals, we hebben het geloof ontvangen en nu moeten we het gaan verrijken met 7 karakteristieken. Deugdzaamheid, kennis, taalbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en broederliefde voor allen. 7 karakteristieken. En ik moet daar iets over zeggen. Heel kort, want het is geen avance dat ik hier sta te zeggen hoe dat je moet groeien als ik niet door deze dingen uitleg. Hoe kan je gaan groeien in deugdzaamheid als je niet eens weet wat dat betekent? En ik ben er zeker van dat er broers of zussen zijn die niet weten wat dat deugdzaamheid betekent, of niet te volle weten wat dat kennis of zo betekent. Dus ik ga het een keer kort, heel kort uitleggen. Ik ga er niet te veel over zeggen, maar heel kort. Ik wil ook nog zeggen dat het geen 7 stappenplan is. Het is niet zo dat je eerst moet deugdzaamheid aan je geloof toevoegen, en als je klaar bent met deugdzaamheid aan het geloof toe te voegen, dat je dan naar de volgende stap maar pas kan gaan. Hè? Nee. Dat overlapt elkaar allemaal, je moet er allemaal samen aan werken. Oké? Okay? Eerste goddelijke eigenschap is deugdzaamheid. In de Griekse tekst, dus Petrus zegt, voeg toe aan uw geloof deugdzaamheid. In de Griekse tekst staat er letterlijk, deugdzaamheid, streven naar morele voortreffelijkheid. Streven naar morele voortreffelijkheid. Wat wil dat in feite zeggen? Wel, het is het doen en het denken van alles wat deugt, van alles wat goed is. Simpel gezegd, dus je geloof verrijken met deugdzaamheid, dat wil zeggen dat je het goede moet doen en het kwade moet laten. En dat je daarin inspanningen moet doen. Dat is je geloof verrijken. Okay? Dat is het begin. Dan moet je geloof mee verrijken. En dat is niet evident in de maatschappij waarin we leven. Zeker niet. Want, wat zegt de mens buiten? Iedereen doet het toch. En ik doe mee. Dat zegt de mens buiten. Of, ik kan het niet helpen, ik ben zo. Dus, ik doe het kwade en ik laat het goede. Maar wij als gelovigen, wij kunnen het wel helpen. Hè? Petrus zegt het, hè? Wij kunnen wel streven naar morele voortreffelijkheid. En ik zeg dat niet, want God heeft ervoor gezorgd dat we nu in ons de kracht hebben, de potentie hebben in ons, om tegen de stroom in te gaan, om anders te zijn. Hij heeft onze kracht gegeven. Lees maar een keer in vers 3. Vers 3, daar zegt Petrus, immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Dat wil zeggen dat wij geen uitvlucht niet meer hebben. Wij kunnen streven naar morele voortreffelijkheid. Wij kunnen dat. Waarom? Omdat God ons die kracht daarvoor gegeven heeft. Wij kunnen het kwade laten. En we kunnen niet toegeven aan de zonde. We kunnen dat. Petrus zegt in vers 4 dat we ontkomen zijn van het verderf. We zijn ontkomen van, de zonde. En we zijn deelgenoten van de goddelijke natuur. Hij zegt dat. Oké? Voordien was dat niet zo. Voordien leefden we in de macht van de zonde. We waren daaronder. We zaten daaraan vast. We konden daar niet van onder. En we hadden geen deel aan de goddelijke natuur. En we konden niet deugdzaam leven. We konden dat niet. De zonde heerste over ons. Maar dankzij de nieuwe natuur die we nu hebben van God, dankzij de geest die woont in ons, kunnen we nee zeggen tegen ondeugdzaamheid. We kunnen nee zeggen. Dat wil nog niet zeggen dat je nee gaat zeggen. Nee. De Heer heeft nog altijd de keuze. Je kan ook ja zeggen tegen ondeugdzaamheid. Spijtig genoeg kan je ja zeggen tegen zonde als christen, niet tegenstander nu wel die goddelijke kracht in je heeft. Maar broers en zussen, we hoeven geen ja niet meer te zeggen tegen de zonde. Het is nu juist als je nee zegt tegen de zonde, nee zegt tegen ondeugdzaamheid, dan, broers en zussen, ga je geloof verrijken. Heb je begrepen? Dan ga je geloof toevoegen, deugdzaamheid. Als je nee zegt tegen zonde. Oké? Okay? Nee zeggen tegen ondeugdzaamheid wil zeggen dat je geloof zal toevoegen, deugdzaamheid. Dat is groeien in deugdzaamheid. Ik kan daar niet meer over zeggen, maar ik wil naar het volgende gaan. Kennis. Oké? Okay? Kennis is het volgende. Laten we nogmaals vers 5 lezen. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid, met kennis. Nogmaals, het is niet eerst deugdzaamheid en dan kennis en dan zelfbeheersing. Nee, die overlappen elkaar. Okay? Je werkt tegelijkertijd aan al deze dingen. Zo groeien. Stap voor stap voor stap. Okay? Kennis. Mevrouw en ik hebben vorige maand, ik weet niet als u daar ook naartoe gekeken hebt, de Nederlandse Bijbelquiz 2016, wie heeft daar naartoe gekeken? Heb je daar naartoe gekeken? Alle, ja? Heb je veel antwoorden gehad? Ja? Oké. Wel, ze waren begonnen met 10 deelnemers. 10 deelnemers. En het waren allemaal vooraanstaande mensen, hè? 10 deelnemers. De winnaar van dit jaar was Hert-Jan Segers. Hert-Jan Segers. En je zou nu natuurlijk durven denken dat onze Hert-Jan Segers, dat degene die gewonnen heeft, ja, zwaar zou doorwegen in het koninkrijk. Hè. Je zou dat denken, nee, ja, het is de man van Nederland, hè, nu heeft de Bijbelquiz gewonnen. Je zou denken dat die man, krachtig christen is, hè, dat hij een volwassen stadium heeft bereikt. Dat hij, zoals Paulus zegt, kennis heeft toegevoegd aan zijn deugdzaamheid. Maar is dat werkelijk wat dat Petrus bedoelt? Petrus bedoelt hier niet kennis toevoegen in een Bijbelquiz of Bijbelkennis. Nee, dat is niet wat dat hij bedoelt. Wat dat Petrus bedoelt met kennis is kennis van Gods karakter. Kennis van Gods wegen. Dat bedoelt Petrus hier. Oké? Okay? Heeft het niet over Bijbelkennis? Natuurlijk, als je God beter wil leren kennen, zal je doorheen de Bijbel is een hulpmiddel, om Gods karakter beter te leren kennen. Om beter vertrouwd te raken met Gods wegen en zijn karakter, moet je natuurlijk de Bijbel lezen. De Bijbel is een lamp, een soort van een lamp die op God gericht is. Oké? Okay? Dat is de Bijbel. Maar kennis van Gods woord maakt jou niet geestelijk volwassen. Het is niet omdat je weet uit hoeveel boeken de Bijbel bestaat, of dat je ze allemaal en volgorde kan opzeggen, dat je daarvoor een geestelijk volwassen bent. He. Nee. He. Gods woord moet een hulpmiddel zijn, waardoor je zijn karakter beter leert kennen, zijn hart beter leert kennen. Daar komt het op aan, broers en zussen. Dus toevoegen, kennis toevoegen, is meer in dat opzicht dat je met de bedoeling dat je Gods karakter en Gods hart beter gaat leren kennen. Dat is kennis toevoegen aan je deugdzaamheid. En weet je wat er gaat gebeuren, broers en zussen, als je God beter leert kennen? Petrus zegt dat ook. Hè. Lees een keer in vers 2. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Wat wil Petrus hier in feite zeggen? Hoe meer je Gods karakter kent, hoe meer je vertrouwd raakt met Gods karakter, weet je wat er gaat gebeuren in je leven? Gods genade en vrede zullen door jou stromen. Gods genade en vrede zal door jou werken. Waarom? Als je kennis van God vermeerdert, als je beter vertrouwd raakt met Gods karakter, zal die genade en die vrede veel krachtiger worden. Dat is wat Petrus hier zegt. Ben je mee? Dus hoe meer Gods genade, hoe meer je vertrouwd bent met Gods karakter, hoe meer Gods genade in jou en door jou zal stromen. Naar anderen toe. Naar anderen toe. Oké? Okay? Kennis. Een tweede, kennis. Volgende goddelijke eigenschap waarmee we ons geloof moeten verrijken is zelfbeheersing. Verrijk uw kennis met zelfbeheersing. Nu, zelfbeheersing, je kan daar heel veel over zeggen. En het is moeilijk om dat kort te houden. Maar moet het kort houden, want er komen nog dingen na. Dus zelfbeheersing, wat is dat? Wel, we moeten ons als christen meer en meer gaan beheersen, zeg maar, op alle vlakken van onze persoonlijkheid. Beheersen op alle vlakken van onze persoonlijkheid. We kennen onze oude natuur wel. We kennen wel die menselijke natuur, die angsten die we hebben, die bezorgdheden, irriteerbaarheid. We hebben dat ook, nervositeit. Dat zijn. Het is de bedoeling dat de christen dat meer en meer onder controle gaan krijgen. En een goede test om te weten of je groeit in zelfbeheersing is te zien naar jouw reactie als er bijvoorbeeld iets jou irriteert. Of als er iemand jou irriteert. In hoeverre kan je jezelf beheersen? En dan kan je weten in hoeverre je gegroeid bent in zelfbeheersing. Als je bij het minste al geïrriteerd voelt, of bij het minste wat er gezegd wordt tegen jou, al op je tenen getrapt voelt, ja, ik weet niet al hoeverre dat je daar toegenomen bent in beheersing, zelfbeheersing. Zie je dat? Dat kan je weten, nee. Doe de test op jezelf. Maar ook andere vlakken van zelfbeheersing. Eetgewoonten. Eetgewoonten. Wie eet er niet graag? Ja, staat hier een die heel graag eet. Onze eetgewoonten, broers en zussen. Ja, ik moet eerlijk zijn, nee. Ik spreek tot jullie, maar dat geldt voor mij ook. Ik eet graag en ik moet oppassen. En we kunnen ons gemakkelijk overdaden daarin. Gemakkelijk, eet gewoon, maar ook geld. Hoe sta je tegenover geld? Hoe sta je tegenover geld? En heel belangrijk, je hartstochten. Kunnen we onze hartstochten beheersen? Dat is belangrijk ook. Voeg toe aan je geloof. Zelfbeheersing. Nogmaals, als je hierin inspanningen maakt, als je toont aan God dat je erin wilt groeien, dan zal je geloof verrijken. Oké? Okay? Zelfbeheersing. Moet doorgaan, want er komen nog 4 eigenschappen. We hebben deugdzaamheid, kennis, zelfbeheersing. De vierde goddelijke eigenschap is volharding. Ik wil een keer naar Jacobus gaan. Jacobus heeft ons meer inzicht over wat volharding betekent. Jacobus, twee brieven terug. Jacobus. Jacobus hoofdstuk 1. Daar zegt Petrus wat volharding betekent. Kijk, dat lezen we vanaf vers 3 het volgende. Het is maar één vers in feite. Want u weet, zegt Jacobus, dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Dus, hoe komt er volharding in je leven als je geloof wordt beproefd? Wat zegt Paulus? Paulus zegt het volgende. We weten dat ellende tot volharding leidt. Dus volharding, of leidzaamheid, zegt Jacobus, in andere vertalingen, leidzaamheid, dat kan alleen maar groeien, toenemen, als dat geloof die we hebben ontvangen van God, als dat op de proef wordt gesteld. Ja, je zegt dat je gelooft in God, laat dat nu maar een keer zien. Hè. Laat dat nu maar een keer zien aan de dingen in je leven als er iets tegen zit. Laat dan nu een keer zien dat je gelooft in God. En als je bij de mensen tegenslag ontmoedigd bent, of in een emotionele put wegzinkt bij de mensen tegenslag, dan heb je weinig volharding toegevoegd aan je geloof. Oké? Okay? Volharding. We weten, zegt Paulus, dat ellende volharding. Tot volharding leidt. En in feite kun je dat ook zien in de natuurlijke wereld. Ellende leidt tot volharding. Je moet even kijken naar oorlogskinderen. Oorlogskinderen, die zijn al volwassen op 10-jarige leeftijd. Zijn ze al volwassen oorlogskinderen. Waarom? Omdat ze in ellende geleefd hebben. En als ze de oorlog overleefd hebben, in hun verdere leven mag er van alles gebeuren wat er maar gebeuren wil. En hij zal vaststaan, hij zal niet wankelbaar zijn. Waarom? Omdat hij geleerd heeft in de oorlog al van jongs af aan te volharden in alle ellende. Zie je dat? En zo is het ook met de christen. Als je geleerd hebt om in ellende en beproeving te volharden en zorgen te volharden, dan ga je sterk staan in geloof. Maar kinderen die altijd goed beschermd geweest zijn, en hun jeugd, die gaan later veel problemen hebben in het ontwikkelen van volharding, is niet waar. Dus voeg toe aan je geloof volharding. Laat de moed niet zakken, broers en zussen. Als je zorgen kent, of als je beproefd wordt, laat de moed niet zakken. En als je de moed niet laat zakken, dan voeg je toe aan je geloof. Volharding. Puntje nummer 5, of karakteristiek nummer 5, godsvrucht. En godsvrucht, ik kan er ook heel veel over zeggen, maar ik zal het kort houden. Hier spelen vooral onze motieven een belangrijke rol. Godsvrucht, dat begint altijd hier in het hart. Godsvrucht, dat begint met een diep en oprecht verlangen om God in jouw leven te eren. Daar begint het. Niet uiterlijk, maar hier in het hart. Godsvrucht, ik ga het nog een keer herhalen, begint altijd met een diep en oprecht verlangen om God te eren. Oké? Okay? Geen geveinsde eer, maar oprecht eren. Zelfs als niemand niet ziet. Oprecht eren. Je eigen verlangens, die moeten meer en meer afgestemd worden op Gods verlangens. Ons eigen hart moet meer en meer veranderd worden naar Gods hart. Dat is godsvrucht. Je eigen verlangens moeten meer en meer gaan wijken, en Gods verlangens moeten in de plaats komen. Het resultaat van zo'n leven, dat is dat jij niet langer meer centraal zal staan in je leven. Maar weet je wie dat er gaat centraal staan in je leven? God zelf. Zie je, dat is ware godsvrucht. Oké, okay, puntje 5. En godsvrucht leunt heel dicht aan bij het volgende, broederliefde. Broederliefde, de zesde goddelijke eigenschap. Er is iets heel kenmerkends van broederliefde. Hey, door het geloof dat we ontvangen hebben, kunnen we van elkaar houden, zegt Petrus. Nu hebben we de potentie om oprecht van elkaar te houden. Hey, als je niet bekeerd bent, heb je geen broederliefde. Want broederliefde komt van God. Dat wordt opgewekt door de Heilige Geest. Oké? Okay? Zoals de Heer Jezus ook zegt, aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Maar staat een keer stil, breek een keer die zin af. Wat vind je daarin? Uit die woorden van Jezus kun je twee dingen opmerken. Ten eerste, broederliefde is een liefde die opvalt voor de buitenwacht. Wat zegt hij? Iedereen zal het zien. Oké? Okay? Iedereen zal het zien. En ten tweede, het is een liefde waaraan gezien zal worden dat we Jezus kennen. Oké, okay, houd dat vast. Wat er zo kenmerkend is aan die broederliefde, zegt Jezus, dat lezen we in het voorafgaande vers waar hij dat zegt. Ik zal het een keer lezen. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moet je ook elkaar lief hebben. Dat is broederliefde. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moet je ook elkaar lief hebben. Dat is broederliefde. Dus, broers en zussen, broederliefde is niet, als we binnenkomen, een keer mooi glimlachen naar elkaar, dat is geen broederliefde of zusterliefde. Hè? Nee. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Dus Jezus heeft ons het voorbeeld getoond van wat broederliefde is. En dat moeten wij nu ook in ons laten groeien. Dus wat is broederliefde? Het is een zelfopofferende liefde met als doel het welzijn van de broer die naast jou staat. Nog een keer herhalen. Broederliefde is de zelfopofferende liefde met als doel het welzijn van de broer die naast jou staat. Zoals de Heer zegt, zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar ook lief hebben. En dat is jezelf wegcijferen. En die liefde zal natuurlijk vlug opgemerkt worden door de buitenwereld. Dat is normaal. Want zo'n liefde is uniek. Voeg toe aan uw geloof, broederliefde. En dan kom ik bij mijn laatste puntje. Of de laatste goddelijke eigenschap? Liefde jegens allen. Dus, Petrus roept ons op om ook liefde te hebben tegenover alle mensen. Ja, je broers lief hebben, dat is gemakkelijk, hè? Je kat lief hebben, dat is gemakkelijk, hè? Maar, die buurman, die zo moeilijk doet, die achter je hart klapt, wat ga je daarmee doen? Nou ja, de Heer Jezus zegt, je moet hem ook lief hebben, hè? Je moet hem daarvoor niet graag hebben, hè? Maar je moet hem lief hebben, hè? Liefde jegens allen, dat is nog moeilijker dan broederliefde. Liefde jegens allen, het heeft niet voor niks dat de laatste zevende karakteristiek is, hè? Liefde, want dat is het uiteindelijke doel van ons geloof. Liefde jegens allen, dat is de vervulling van Hans de Wet. Liefde jegens allen. Dus, geestelijk volwassen worden, dat geeft één streefdoel. Onbaatzuchtige liefde. Oké? En het is dezelfde onbaatzuchtige liefde die we zien aan het kruis. Wat Christus zichzelf volledig heeft gegeven uit liefde voor de mens die Jezus haatte. Oké? De mensen waren Jezus vijandig gezind, maar hij is wel gekomen in onbaatzuchtige liefde om zichzelf te geven. En dat is, broers en zussen, wat Petrus met ons naartoe wil. Dat geloof, dat is zo infantiel in het begin. En daaraan moeten we toevoegen. En we moeten dat doen in de praktijk. En we moeten daarmee spelen en mee werken. En vallen en opstaan. We moeten het verrijken. Voeg het toe. Al deze dingen, voeg het toe. Dat is het ultieme streefdoel, uiteindelijk, opdat we zouden groeien in onbaatzuchtige liefde. En we zullen tekort komen, dat staat vast. We zullen tekort komen. Iedereen valt, iedereen struikelt, maar je staat ook weer op. Het is alleen maar de Heer die dat in volmaaktheid heeft gedaan. Hij heeft nooit niet gestruikeld. Maar er wordt van ons verwacht, broers en zussen, dat we ons er sterk naar uitstrekken. Dat we niet bij de pakken blijven zitten. Maar dat we ons allerbest doen om ons geloof te bereiken. En die transformatie gaat natuurlijk niet van de ene dag gebeuren op de andere dag. Maar mag ik een vraag stellen, broers en zussen? Mag ik een vraag stellen, of laat het me zo zeggen? Stel de keer jezelf die vraag. Merk ik in mijn leven op dat deze goddelijke karakteristieken in mij toenemen? Stel ik je die vraag. Bekijk dat een keer waar je 3 jaar geleden stond. Bekijk dat nu een keer. Maak ik vorderingen in deugdzaamheid? Deugdzaamheid? Hé. Laat ik meer en meer het kwade en doe ik meer en meer het goede? In kennis raak ik beter vertrouwd met Gods hart, met Gods karakter? Kijk de keer, wat stond je 3 jaar geleden? En nu? Zelfbeheersing? Heb ik meer controle over mijn hartstochten, over de persoon die ik ben? Volharding? Raak ik minder en minder wankelbaar? Ben ik minder en minder wankelbaar? Ben ik sterker en sterker als er iets moeilijks op me wegkomt? Godsvrucht, groei ik in ontzag voor God, broederliefde en liefde jegens allen. Groei ik in onbaatzuchtige liefde. Hoe meer we ons daar naar uitstrekken, broers en zussen, ja, hoe meer het ook gezien zal worden aan onze levens, dat we Jezus Christus kennen. Wel, lees maar een keer in vers 8. Wat zegt Petrus? Want als deze dingen bij u aanwezig zijn, en toenemen, zegt hij, en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten. En wat zal er gebeuren als je werkt met die dingen? Wel, God zal beroep doen op jou. Hij zal beroep doen op jou, want hij wil dat het opbrengt. En dan zegt Petrus dat je niet doelloos en onvruchtbaar zal zijn. Ik wil afsluiten met een mooi verhaal. Een verhaal van een jonge adelaar en de kippen. Hey, dat noemt zo, het verhaal van de jonge adelaar en de kippen. Moet ik je luisteren. Op een dag vindt een boer in de omgeving van de bergen een jonge adelaar. De boer neemt het jong, huipeloos vogeltje mee en steekt het vervolgens in zijn kip, bij zijn kippen in een groot kippenhok. Bovenaan het kippenhok maakt hij zo een opening. Het is een groot kippenhok en hij maakt er een opening. Heel speciaal voor de jonge adelaar. Want de boer weet dat er een dag zal komen dat de jonge adelaar volgroeid zal zijn en dat hij zijn vleugels zal willen uitstrekken en de vlucht zal willen nemen. Hey, terug naar de bergen voor hij komt, de boer weet dat. Maar de opgroeiende adelaar werd tam en mak, hey, tussen de kippen. Hij was zo'n beetje meehand met de kippen. Hij begon kippenvoer te eten en zo en al.
Je bond zegt te gedragen gelijk ik heb. Ja, luister nu. Je bond zegt te gedragen gelijk ik heb, een adelaar. Goed. Telkens hij voorbij de opening kwam, staarde hij heel even zo naar boven. Hij wist wat dat was. Uiteindelijk werd hij een jonge, volgroeide roofvogel. En telkens hij voorbij dus de opening kwam, zag hij, maakte hij geen aanstalten, pas op, je zag het wel, maar hij maakte geen aanstalten om de vlucht te nemen. Zelfs al was hij nu volgroeid, hij had 2 ferme vleugels, die sterk genoeg waren om zijn volledige gewicht te dragen, maar hij strekte zich niet uit om de vlucht te nemen. Innerlijk bleef de adelaar zich gedragen als een scharrelende kip. Okay. En de boer zag het. De boer zag het geen avance. Dus, wat doet de boer na verloop van tijd? Hij merkt op dat de volwassen adelaar de kip ook niet uit wilde. Hij nam het op, pakt het in zijn armen en hij neemt het mee naar de bergen, waar hij de adelaar gevonden had. En terwijl de boer de berg opwandelde, wist wat er gebeurt. Adelaar begon de frisse berglucht in te ademen. Adelaar begon de uitdagende omgeving te zien. En hij hoorde het roepen van andere adelaars. Hij zag zijn soortgenoten ontspannend zweven tussen de flanken van de bergen. Anderen zag hij duikvlucht nemen naar beneden om een prooi te verslinden. En het bloed van de jonge adelaar begon sneller te stromen, zijn hart begon sneller te kloppen. En zonder aarzelen strekte de adelaar zijn vleugels uit en nam de vlucht. En binnen de kortste keer, wat gebeurde er, hij bevond zich ook tussen de flanken van de hoge bergen, samen met zijn soortgenoot. Hij was compleet in zijn element, op de plaats waar hij hoorde te zijn. De roofvogel, die zich altijd als een kip had gedragen, besefte nu dat dit zijn bestemming was, zijn afkomst, zijn doel. Begrijp je het, broers en zussen, waar ik naartoe wil? Begrijp je het? Te veel christenen gedragen zich als scharrelende kippen. Ja, ik kan daarmee lachen, hè. Ik kan daarmee lachen, hè. Maar weet je wat de bestemming is van een scharrelende kip? Ik heb aan het spit, hè. Vol of aan, hè. Ja. Het is toch waar, hè? Ja, dat is de bestemming van een kip. Ja, maar niet van een adelaar, hè? De bestemming van een jonge adelaar is tussen de flanken van de bergen. Daar komt hij tot zijn recht, broers en zussen. Te veel christenen zijn mak geworden, tam geworden, meehand geworden. We zijn ons potentieel in Christus vergeten. Lees maar een keer in vers 9 wat dat Petrus hier zegt. Dat we vergeten zijn dat we van onze vroegere zonden gereinigd zijn. Zie je dat? We zijn vergeten dat we van onze vroegere zonden gereinigd zijn. Volwassen leven, ik wil afsluiten, is zoals die van de adelaar tussen de flanken van de berg. Dat is wat God ons voor heeft geroepen, broers en zussen. Laat ons die roeping waarmaken, zegt Petrus. Laat ons dat waarmaken. Laat de christen uit zijn comfortzone komen. En zijn potentieel zal zichtbaar worden. Laat hem uit zijn comfortzone komen. En dan zullen ze zien dat hij Jezus kent. Maar dat zal alleen maar komen als je uitstrekt naar groei. Als we, zoals Petrus zegt, ons geloof verrijken. Als we toevoegen aan ons geloof. En kijk een keer aan het einde van de Petrusbrief. Kijk een keer. Had ik in naar 2 Petrus, hoofdstuk 3, vers 18. Lees een keer wat er dan staat. En hij sluit al zijn brief mee af. Maar zegt hij, groei in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Zie hoe belangrijk dat hij dat vindt? Hij sluit al zijn brief mee af. Dat is christenleven, broer en zussen. Groeien. Ik hoop dat we het ter harte zullen nemen en nog kunnen overdenken deze middag. Tot daar.